Ik ga met u openen Matteüs 24. En dan denkt u waarschijnlijk, dat hadden we nou niet verwacht voor morgen. Want het is tenslotte aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag. En de week erop, of de dagen erop, vieren we Pasen. Dus onderweg daar naartoe, dacht u, daar zal het wel over gaan. Maar als u goed naar Matteüs 24 kijkt en een paar bladzijden terugbladert, dan zult u ook ontdekken dat voor Matteüs 24 kwam, de Heer Jezus al 3 keer heel nadrukkelijk zijn discipelen erop heeft gewezen dat hij ging lijden en sterven. Dus Matteüs 24... Het gaat over de reden over de laatste dingen, staat helemaal tussen kruis en opstanding. Het valt me overigens op, ik weet niet of u dat ook al hebt ontdekt, dat we heel erg naar Pasen toe leven. Dat merk ik overal. Pasen, het woord Pasen. Maar ik geloof echt dat er geen Pasen zal zijn zonder Goede Vrijdag. Dus ik hoop dat u in de komende dagen vooral gaat toeleven in gedachten naar de Goede Vrijdag. Naar het moment dat op dat kruis het verzoenend bloed gestort is. Zonder dat geen Pasen. Matteüs 24, en u moet het eigenlijk zelf maar een beetje invullen, want u denkt natuurlijk, ja, dat wordt een eindtijdpreek. Nou, dat is nog maar de vraag. Ik ga het veel meer hebben over de nu-tijd. De nu-tijd. En dan mag u aan het eind voor uzelf vaststellen, ja, heeft dat nou met de eindtijd te maken, ja of nee? Is de nu-tijd de eindtijd of is de eindtijd de nu-tijd? Ik laat het helemaal aan u over. We gaan lezen Matteüs 24. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. Toen ze alleen waren en ze zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en ze zullen zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekte en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als we dit nou eens proberen samen te vatten, heel kort. Wat zien we dan? De Heer Jezus die spreekt over misleiding. Hij spreekt over oorlogen en geruchten van oorlogen. Hij zegt dat volk tegen volk zal opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Dat er hongersnoden zullen zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen. Toename van de wetteloosheid en verkilling van de liefde. Dat is een heleboel. En ik merk heel vaak, vooral onder de jonge generatie, dat ze dat allemaal wel heel veel vinden. En ik begrijp dat heel goed. Maar het is ook, niet alleen trouwens voor de jonge generatie, maar ook voor de ouderen, heel lastig om dat te vertalen naar vandaag en te zeggen, ja, maar wat zie ik daar nou vandaag van? Nou is het sowieso al lastig dat als het gaat over de laatste dingen, de eindtijd, en misschien valt dat hier in de gemeente een beetje mee, ik hoop het wel, ik denk het ook wel een beetje, dat de jonge generatie daar helemaal niet zoveel van af weet, want wie verkondigt ze het nog? Dus we kunnen wel, ik kom af en toe toch een beetje op voor de jonge generatie, want we hebben te makkelijk een beetje de neiging om te zeggen, ja, dat weten ze allemaal niet, maar wie vertelt het ze? Wie legt het ze uit? Nou, misschien kan het vanmorgen een beetje helpen. En nou ga ik hetzelfde doen als wat de Heer Jezus met zijn discipelen deed. Iets wat groter is, waarvan je denkt van ja, wat is dat nou allemaal en wat betekent dat nou om het klein te maken? Dat deed de Heer Jezus ook. Want als u Matthäus 24 doorleest, dan heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen al die dingen verteld van de eindtijd, hè, wat wij de eindtijd noemen. En dan zegt de Heer Jezus opeens, weet je wat je nou, wat je gewoon moet doen? Je moet op de vijgenboom letten. Dus de Heer Jezus heeft een heleboel dingen opgenoemd en dan gaat hij het klein maken en dan zegt hij, let nou op de vijgenboom. Als die takken beginnen uit te botten, hè, hij vergelijkt het met een vijgenboom, dat is ook een betekenis voor het volk Israël, hè, daar wordt het volk Israël mee bedoeld, dan weet je daaraan, dan kun je daaraan zien dat de tijd nabij is. Dus als je de rest allemaal, als dat allemaal een beetje te veel voor je wordt, let dan op Israël. Let dan op de vijgenboom. Nou, dat mag u best doen, ook vandaag. Beetje lastig misschien, maar ik zou het toch wel doen. En dan moet je op twee dingen letten. Dat is dat de Heer Jezus zegt wanneer het hout week wordt. Dus hij zegt niet als de vijgenboom in volle bloei staat. Dat zegt hij niet. Hij heeft het over het begin. En bovendien, ja, moet ik u toch een beetje waarschuwen, want als u naar het Israël van vandaag kijkt, wordt u niet vrolijk. Ik zal er maar heel eerlijk over zijn. Maar het is nou juist de bedoeling van de Heere God dat als we naar zijn volk kijken, dat we dat doen vanuit het profetisch woord, vanuit zijn woord. Dat we naar een volk gaan kijken zoals God dat bedoeld heeft, waar hij mee begonnen is en hoe hij dat voortzet, hoe daar een hapering in komt. Daar hebben we vandaag mee te maken. Maar hoe hij toch, dankzij zijn belofte, dankzij zijn verbond, tot volle glorie gaat komen. Dat perspectief moet je er wel bij hebben. Want als je alleen maar kijkt naar de beelden die je erover krijgt enzovoort, dan mis je de boot. Goed, wat ik ga doen dus, ik ga dat gedeelte wat we net lazen met jullie klein maken. En dan ga ik beginnen met wat de Heer Jezus heel nadrukkelijk zegt, helemaal in het begin. Pas nou op voor misleiding. Pas op. Maar wat is dat nou eigenlijk? Laten we dat nou eens proberen naar vandaag te brengen. Nou, ik breng hier iemand in beeld. Ik weet niet of u hem kent. Zijn er mensen die hem kennen? Die als ze deze foto zien zeggen, ja, ik heb het idee wie dat is. Niemand? Nou, dat zit er niet ver naast, dat is hem helemaal. Het is geen broeder, hij is wel onderweg, heb ik het idee. Hij is wel onderweg, dus bid er maar voor. Maar de bedoeling is, ik ga proberen die misleiding duidelijk te maken. Want de opgave is voor jong en oud, hoe kunnen we nou zien, als we het hebben over de eindtijd, wat de nutijd is? Wat is dan de nutijd? Wat zegt dat nu? Nou, het is al terecht opgemerkt. Matthias de Smet, 46 jaar, is professor klinische psychologie. En hij is verbonden aan de vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie, Universiteit in Gent. Dus is een mond vol. Het is een zeer geleerd, hoogbegaafd mens. Ik zeg het nog een keer, dat we daar geen misverstanden over krijgen. Het is geen broeder in de Heer Jezus Christus. Ik geloof wel, als ik hem een beetje volg, dat hij onderweg is. Want deze man heeft een boek geschreven, De Psychologie van het Totalitarisme. En uit dat boek kun je afleiden, als je dat zou lezen, dat hij wel onderweg is. Want hij heeft al heel goed in de gaten, in alles wat hij vanuit zijn kennis, hè, en hij, dat is ook zijn vakgebied, om te kijken wat gebeurt er nou, en dat gaat hij analyseren, wat gebeurt er in de hoofden van mensen. Hè, dat is zijn vakgebied. En daar gaat hij zijn visie op loslaten. En dan komt hij ook ergens tot de conclusie, als ik dat zo allemaal zie, dan moet er wel een God zijn. Nou, dat vind ik al heel bijzonder als je al tot die erkenning komt. Dus ik heb wel moed. Bid er maar voor. Maar het doel waarom ik met hem op de proppen kom, is om het over misleiding te hebben. En wat is er nou aan de hand? Deze man heeft een boek geschreven en in dat boek stelt hij heel nadrukkelijk aan de orde dat waar we vandaag, zo kijkt hij er tegenaan, hè, waar we vandaag mee te maken hebben, is een fanatiek geloof, wat vooral bij de leiders van deze wereld leeft, bij veel leiders van deze wereld, een fanatiek geloof in hun eigen overtuiging, want die is waar. Dat is waarheid. En alles wat daartegen inkomt, moet verworpen worden. En hoe gaan ze dat fanatieke geloof gestalte geven? Dat gaan ze doen door alles wat er rondom hen heen zit, hun hele visie te baseren en op te bouwen op basis van angst. Angst creëren. En hij komt opnieuw, dat heeft hij al een keer eerder gedaan, anderhalf jaar daarvoor, toen we volop in de coronatijd zaten. Toen heeft hij ook al een analyse erop losgelaten. Toen kwam hij tot de conclusie, en nu opnieuw, we hebben in deze wereld te maken met massahypnose. Massahypnose. Als u het woord hypnose hoort, dan krijgt u waarschijnlijk rillingen over uw rug, net als ik. Maar u moet even een duidelijk verschil maken tussen wat hypnose is en massahypnose. Weet u wat het grote verschil is? Bij hypnose, wat zo occult is als nou ja, occulter kan het niet, dus blijft er van vandaan. Bij hypnose is er één persoon, de hypnotiseur, die bij zijn volle verstand is en iemand naar een andere wereld helpt. Hè? Dat is hypnose. Maar massahypnose is wat anders. Dat heeft wel dezelfde kenmerken, maar het grote verschil bij massahypnose is dat degene die het doet ook onder hypnose is. Dus ook de leiders zijn in een bepaalde waan en ze brengen de ander in diezelfde waan. Dat is massahypnose. En ik moet u eerlijk zeggen, toen ik dat ontdekte, dacht ik, voor mezelf, hè, maak dat nou eens tastbaar. Laat me nou eens duidelijk zien hoe dat functioneert. En toen ik dat ging onderzoeken, ben ik opnieuw geschrokken. Want u bent nu al een beetje geschrokken, denk ik. Maar toen ik het ging onderzoeken van, laat het nou eens aan de hand van een voorbeeld heel duidelijk zien. En toen kwam ik bij dit plaatje. Nou, dat herkennen we allemaal. En zeker de mensen, nou ja, die een beetje grijs geworden zijn, hè, de oudere generatie onder ons. En zeker die tijd van Hitler hebben meegemaakt, bewust. Ook al was je toen misschien nog een kind. Die zullen dat gaan herkennen. Want wat gebeurde er toen? Steeds dezelfde gebaren gebruikte hij, de Hitlergroet. En hij was het die vele positieve beloftes deed. Want de crisis van toen ging hij oplossen. En waar maakte die gebruik van angst? De angst voor de tijd waarin de mensen leefden, was een crisistijd. Veel mensen zaten zonder werk en grote gezinnen. En al die gezinnen dachten van, hoe moet ik mijn kroos grootbrengen? Ik weet nog niet eens of ik ze morgen wel eten kan geven. Want pa zit zonder werk. De grote jongens die al kunnen verdienen, die kunnen ook geen werk vinden. Hoe moet dat? Angst. En dat werd aangewakkerd. Daar was hij heel goed in zijn redenvoeringen. Want charisma had hij wel. En het gevolg was dat het niet zo lang duurde of iedereen deed zijn armpje omhoog. Niet om de Heer te prijzen, maar ze deden hem gewoon na. Dat was een heel duidelijk, als u het gaat onderzoeken, mag u gewoon gaan doen, ga maar op internet onderzoeken naar massahypnose, zult u heel snel tegenkomen dat Hitler het voorbeeld is van massahypnose. Hij had een bepaalde waan. Hij was zelf ook onder hypnose en gebruikte die waan om de wereld rondom hem heen, die steeds groter werd, in diezelfde waan mee te voeren, gebaseerd op angst. Misleiding. Dat is nou een concreet voorbeeld van misleiding. Kijk om je heen, lieve mensen. Kijk naar de nu-tijd waarin we nu leven. Op hoeveel fronten wij, als we ons gezonde boerenverstand gebruiken, kunnen merken, hier klopt iets niet. We worden om de tuin geleid. En het grote gevaar is dit. Dit is het grote gevaar. In welk opzicht? Omdat we niet meer denken. Wij denken zelf niet meer na over dingen. Want als we iets willen weten, nou, meneer Google weet alles. We denken zelf niet meer na. En weet u wat het eerste gebod in de wet is? Gij zult de Heere uw God lief hebben. Met alles, hè. Ook met je verstand. Met je denken. Maar we worden zo misleid op een technische, digitale manier. Dat doen we niet meer. Waar zouden we nog over nadenken? Misleiding. Goed, tot zover misleiding. Nou, dan hebben we die hele rij die de Heer Jezus genoemd heeft. En die ga ik niet allemaal met u behandelen. Want ik heb gezegd, ik ga het net als wat de Heer Jezus met zijn discipelen deed, ik ga het klein maken. En ik ga me beperken tot dat koninkrijk tegenover koninkrijk opstaat. En dat er een toename is van wetteloosheid en verkilling van de liefde. Daar ga ik me toe beperken verder. Dan heeft u al genoeg, hoor. Echt. Koninkrijk staat op tegen koninkrijk. En wat een koninkrijkjes zijn er. U herkent ze allemaal. Want u denkt misschien aan grote koninkrijken, aan landen enzovoort. Nou, dat mag. Maar maak het nou eens klein. Hoeveel koninkrijkjes kom je niet tegen op je school? Iedereen heeft zo zijn eigen koninkrijkje. En op je werk. Het zijn ook allemaal koninkrijkjes. Nou ja, in iedere groep waar je samenkomt ontdek je koninkrijkjes. En het wordt steeds lastiger binnen die koninkrijkjes, want mijn koninkrijkje moet heersen. Nou zegt dat andere koninkrijkje, ho, 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 dan hebben we nog wel een appeltje te schillen. En dan gaat het. Koninkrijk tegenover koninkrijk. Koninkrijkjes kom je overal tegen. Een toename van de wetteloosheid en verkilling van de liefde. Nou, je moet wel blind zijn als je niet ziet in de nutijd wat daar allemaal gebeurt. Toename van de wetteloosheid en de verkilling van de liefde. En weet u, zal ik het nog kleiner maken, weet u waar we mee te maken hebben? We hebben te maken met een enorme gezagscrisis. Daar hebben wij mee te maken. Een enorme gezagscrisis. En om het echt naar het nu te brengen, om het tastbaar te maken voor jong en oud, moeten we ook eens heel goed kijken naar wat zijn daar dan de consequenties van. En als we het dan over gezag hebben, dan geloof ik wel dat we eerst eens moeten beginnen met het goddelijk gezag. Wat is nou het goddelijk gezag? Dan ga ik met u lezen, ik heb al een stukje net gedaan, uit Exodus 20, dat kennen we allemaal. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, Yahweh, ben uw God. En ik ben een naijverige God. Als we dit gedeelte, heel bekend gedeelte, heeft u heel vaak al gehoord of gelezen, heel bekend. Maar als u het nou eens samen moet vatten, en u zou eens proberen dat samen te vatten in één regeltje met een paar woorden, zou dat lukken? Zal ik u erbij helpen? Als u het samenvat, heb ik niet eens een regel nodig. Ik heb maar één woord nodig. Want wat zegt de Heere God tegen ons? Ik. Ik. Niets daarbuiten. Ik. Ga nog een gedeelte met u lezen. Uit 1 Samuel. Onthoud het, hè, wat we net gelezen hebben. De Heere God zegt, ik. Ik alleen. Ik alleen in jouw leven. En nou gaan we lezen in 1 Samuel 8. Toen Samuel oud geworden was, stelde hij zijn zonen aan tot richters over Israël. Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen. Ze waren op winstbejag uit. Corruptie kenden ze toen ook al. Namen geschenken aan en bogen het recht. En daarom kwamen alle oudsten van Israël bijeen. Ze gingen naar Samuel in Rama en ze zeiden tegen hem, ziet, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten, net zoals bij alle andere volken. Toen ze zeiden, geef ons een koning om ons tot de Heere te richten, mishaagde dat Samuel. En hij bad. Maar de Heere zei tegen Samuel, luister naar het volk in alles wat ze tot u zeggen. Want Niet u, Samuel, hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Zullen we dat nou ook eens samenvatten? Zullen we het weer proberen in één regeltje? 4, 5 woordjes? Wat gebeurt hier? Ik ga u weer helpen, want ik kan het met één woordje. Wij. Wij. Wij willen een koning, want we hebben God niet nodig. Wij willen een koning, net als al die andere volken. Ja, u hebt zich wel aan ons verbonden. Ach, nee, geef ons maar een koning. We hebben over het hek naar de buren gekeken, de wereld in. En zo willen we het ook. Wij. Terwijl we net gelezen hebben in Exodus, dat de Heere God heel duidelijk maakt, ik. Ik alleen. En het volk zegt, wij, net als de wereld, we stellen een koning aan en nou, dan gaan we dat gewoon regelen. Dat kennen we vandaag nog. We gaan gewoon een democratie op poten zetten. En dan gaan we allemaal partijtjes maken en dan mag het volk kiezen en stemmen. En dan gaan we dat zo organiseren en dan daarboven een koning. Nou is natuurlijk wel de vraag, waarvoor kiest God eigenlijk? Zullen we nou gewoon eens naar de wereld van nu kijken? Waarbij we alles en iedereen verbinden met onze heilige democratie. Nou, we zien hoe het functioneert. Vooral de laatste tijd. Waarvoor kiest God eigenlijk? Nou, dat hebben we net kunnen zien. Kiest God, kiest hij nou voor democratie? Of kiest hij voor theocratie? Ik. Ik alleen. Nou, het antwoord is heel duidelijk. Als u het woord van God nagaat, dan kunt u heel duidelijk zien dat God kiest voor theocratie. En het bewijs komt. Duurt nog even, niet zo lang meer, denk ik hoor, geloof ik. Ik geloof dat er, nou ja, er zit sowieso nog 7 jaar tussen, maar dan hebben we weer een theocratie. Als koning Jezus op de Olijfberg komt en het volk hem erkent en tot wedergeboorte komt, dan zal koning Jezus, het is vanmorgen al gezegd, dan zal koning Jezus als koning regeren niet alleen over zijn volk, maar over de hele wereld. Dus die theocratie komt weer hoor, die democratie die gaat verdwijnen. He, dus nogmaals, voor alle duidelijkheid, geen misverstanden daarover. Er zal nog op zijn minst 7 jaar tussen zitten. Persoonlijk geloof ik niet zo erg veel langer. Want ik verwacht de Heer Jezus op de wolken. En dan gaat er nog een tijd van 7 jaar komen. Maar dan komt de theocratie terug. Het gezag, het goddelijk gezag, daar hebben we het over. De zondeval in Genesis 2, kun je dat lezen, is het begin van de verwerping van het goddelijk gezag door de mens. En het is die plaats geweest waar een breuk in de relatie is gekomen tussen de schepper en het schepsel. En het gezag dat God heeft en toebehoort, dat oefent hij uit door zijn woord. Als u teruggaat naar de Hof van Eden, dan kunt u daar zien dat het van Gods kant kwam, dat door middel van woorden hij tegen Adam zei, Zie je al die bomen? Nou, er is er één bij. Daar moet je afblijven. Door het woord sprak God met gezag tot Adam om hem duidelijk te maken, je mag alles, maar dat niet. Maar het is aan jou de keuze. En nou, ik hoef niet meer uit te leggen hoe dat allemaal gegaan is, want het ging fout. En Gods woord verwerpen betekent ook Gods gezag verwerpen. Probeer het ondertussen naar nu te brengen. Hè? Gods woord verwerpen betekent ook Gods gezag verwerpen. Breng het ook voor uzelf ondertussen steeds naar de nu-tijd. Herkent u dat? Goddelijk gezag heeft ook te maken met goddelijke macht. In de Romeinenbrief kunnen we lezen, maar gij, o mens, wie zijt gij eigenlijk dat gij God zou tegenspreken, de goddelijke macht tegenspreken? Zal het geboetseerde, want dat zijn wij. Boetseerde. Tot zijn boetseerder zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking om te doen wat die pottenbakker met zijn klont klei wil doen? Herkent u het? Zal ik het heel voorzichtig zeggen, proberen? We leven natuurlijk, dat zeggen we allemaal, dat we in een duistere wereld leven. Weet u dat we ook in een ontzettend vieze, smerige wereld leven? En dat onze kinderen met die vieze vuiligheid al op hun basisschool geconfronteerd worden? Waarom heeft God mij zo gemaakt? Zo geboetseerd. Maar gij, o mens, o kind, dat je tegen je schepper zou zeggen, waarom hebt u mij een meisje laten worden? Of waarom moet ik zo nodig een jongetje zijn? Het voelt heel anders. Ik ga daar verder niet op in. Maar ik wil nog eens benadrukken, we leven niet alleen in de nu-tijd in een duistere wereld, maar in een vieze, smerige wereld. We gaan terug naar het goddelijk gezag. Want er zijn op aarde goddelijke gezagsdragers. Dragers van het goddelijk gezag. En dat heeft God, en dat is gebaseerd op het woord van God. Dat kunt u allemaal terugvinden. God heeft het zo geordineerd dat zijn gezag wordt overgedragen aan gezagsdragers. En dan heeft hij het als volgt geregeld. In de staat behoort dat de overheid te zijn. In het huwelijk behoort de Gods gezagsdrager de man te zijn. En in het gezin behoort het goddelijk gezag naar de kinderen te komen door middel van de ouders. En in de gemeente de oudsten. Zo is het in het woord van God naar ons toegebracht. Zo zegt de Heere God, ik heb het gezag. Maar ik heb op deze aarde gezagsdragers, dat zijn dragers van het goddelijk gezag. Dus het zijn Gods vertegenwoordigers in die positie. Dus in de staat de overheid, in het huwelijk de man, in het gezin de ouders en in de gemeente de oudsten. Maar u voelt het al wel, dat menselijk gezag is natuurlijk altijd beperkt. En daarom lezen we in het woord van God dat je altijd, als het wringt, als je er niet uitkomt, dan zul je God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En nou is de grote vraag, hoe functioneert dat goddelijk gezag nou nog in deze goddeloze nu-tijd? Koninkrijk tegenover koninkrijk. De wetteloosheid die toeneemt, de liefde die verkilt. Nou, als we de nu-tijd dichtbij willen brengen, als datgene wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt over de eindtijd, als we dat nou eens helder willen maken, dan moeten we vooral naar de nu-tijd kijken en naar de consequenties van die gezagscrisis. Zullen we dat eens doen? Nou, we hebben gezien dat in het huwelijk is de man degene die het gezag van God draagt en moet uitdragen. Nou, hoe functioneert dat? Zullen we er nou eens eerlijk naar kijken? Nou, de gemiddelde duur van een huwelijk is 14 jaar. In Nederland, nu, in de nu-tijd. En 34% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. En weet u wat nou zo lastig is? Zo vuil, zo smerig is? Zo ontzettend vies? Dat als ik dat probeer in percentages tot uitdrukking te brengen, want daar heb ik mijn best voor gedaan, weet u waar ik in verzande? In allerlei viezigheid. Want er is inmiddels zo'n verschrikkelijke diversiteit van relatievormen. Dat het al gewoon lastig is om een beetje een fatsoenlijk percentage te berekenen. Want we hebben het hier over de gemiddelde duur van een huwelijk. Maar ja, de tijd komt misschien wel dat er dan iemand uit de gemeente roept, over wat voor soort huwelijk heb jij het dan? Nou, laat ik er ook duidelijk over zijn, over het huwelijk zoals God het in zijn woord bedoeld heeft. Daar heb ik het over. Daarom zei ik dat we in zo'n ontzettende, vieze, vuile, smerige wereld leven. Waar uw kinderen en uw kleinkinderen in opgroeien. Je zal maar bij het onderwijs werken. Dan moet je toch wel hele goede keuzes durven maken. Goed, we gaan een stapje verder. Want in het gezin zijn het de ouders die gezagsdrager zijn. Gods gezag dragen zij in het gezin. Toen ik me eens even ging verdiepen in, ja, maar hoe zit dat dan met de jeugd? Want ik hoor daar allemaal zulke enge dingen over. Hier gaat het niet goed, daar gaat het niet goed, zus gaat niet goed, zo gaat niet goed. Weet u wat de rode draad is die door al die feiten heen loopt? Dat de jongeren, heel veel jongeren van vandaag, tot de conclusie komen dat thuis geen veilige plek meer voor ze is. Om allerlei redenen. Thuis is geen veilige plek meer. Terwijl het goddelijk gezag zo functioneert binnen het gezin dat de ouders de gezagsdragers van de Heere God zijn. Dat is de nu-tijd, de nu-tijd. Ik ga nog een stapje verder, want in de gemeente is het zo dat daar de oudsten als gezagsdragers van God behoren te functioneren. Nou, hoe werkt dat nou in de praktijk? Ik ga de vraag niet stellen, maar er zitten hier vast wel broeders en zusters die zeggen van, nou, we zitten hier in deze gemeente, maar het is niet onze eerste gemeente. We hebben er al een paar achter de rug. Ik ga niet vragen voor wie dat zo is, want ik denk dat ik aardig wat vingers ga zien. Ik zou mijn vinger ook opsteken dan. En wat is de belangrijkste reden? Nou, de belangrijkste reden is een crisis binnen de gemeente. Waardoor door gemeenteleden van kerk gaan wisselen, van gemeente gaan wisselen. Een crisis binnen de gemeente. En waar zat die crisis? In 95% van alle gevallen bij de oudste. Bij de leiding van de gemeente. Dat is de nu-tijd. De nu-tijd. De wetteloosheid die neemt toe en de liefde verkilt. Ja, en dan was er nog één. En daar zat u natuurlijk op te wachten. Ja, maar hoe zit het dan met de overheid? Want volgens het woord van God, als u het goed leest, is, dat gaan we zo doen. Als u het goed leest, dan is de overheid de gezagsdrager van de Heere God. Onze overheid. Dus we blijven dicht bij huis, hè? We gaan niet de grens over. We blijven gewoon in de staat der Nederlanden. Onze overheid. Nou, wij hebben een raad van openbaar bestuur. En die heeft nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, vastgesteld dat het vertrouwen van de burgers in de overheid alleen maar daalt. Het wordt alleen maar minder. En ze zeggen recente gebeurtenissen als de toeslagenaffaire en de coronacrisis hebben daar heel erg aan meegewerkt. Nou, er zijn inmiddels al meer crisissen. Ik ga ze maar niet meer opnoemen. Want je zou erin stikken. De ene crisis naar de andere. Maar als ik Romeinen 13 lees, daar komt hij toch hoor, Romeinen 13. Tjonge, wat hebben we daarmee geworsteld? Ook in de coronatijd. Wat hebben we daarmee geworsteld? Nou, misschien wel omdat we nooit eens de moeite namen om het woord van God erop na te lezen. En dan in zo dicht mogelijk bij de bron, bij de grondtekst blijven. Hè? Dus neem dan de Statenvertaling of de herziene Statenvertaling. Maar verder moet je niet gaan. Want als je die neemt, dan wordt het klipklaar en helder dat zelfs de vertalers boven de herziene Statenvertaling hebben daarboven geschreven de overheid als dienares van God. En ik ga het niet helemaal met u lezen, maar als u daar doorheen gaat, dan ziet u ook heel duidelijk dat Paulus daar duidelijk maakt dat de overheid een dienaar is van het hoogste gezag. En hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt, ja, als zij werkelijke gezagsdragers van de Heere God zijn, dan heb je helemaal niks te vrezen. Wees er blij mee. Dus hoe werkt dat dan? Nou, de overheid, we blijven in Nederland, hè? Er moet een nieuwe wet komen. We gaan even fantaseren, er moet een nieuwe wet komen. Nou, fantaseren. Er moet een nieuwe wet komen Rutte met zijn kabinet komt bij elkaar en zegt, nou, over dat onderwerp moeten we een nieuwe wet maken. Nou, goed, allerlei commissies, maar er komt een nieuwe wet. Die ligt op tafel, hè, in de ministerraad, daar ligt die. En dus nu ga ik Romeinen 13 even uitbeelden, hè, zoals het hoort te zijn. Dan zegt Rutte, oké, nou, dat hebben we allemaal, dan gaan we eerst eens op de knieën. Dan gaan we eerst eens bidden. Van, is dit wel wat hij wil? Is dit wel wat de Heere God wil? En voordat we nou naar die Tweede Kamer toe gaan, dan gaan we eerst eens tijd nemen en dan gaan we alle ministeries, die gaan allemaal ook thuis eens op de knietjes. En dan komen we over een paar weken weer bij elkaar en dan gaan we eens kijken of hoe God tot ons hart gesproken heeft en of dat we die wet, of we wel met die wet naar de Tweede Kamer toe moeten. Dat is zoals de overheid als dienares van de Allerhoogste dient te functioneren. En daarom zegt Paulus, als dat zo werkt, dan heb je niks te vrezen, wees er dan blij mee met zo'n overheid. Ze is immers dienares, Gods dienares, u ten goede. Dan kunnen we tenminste zeggen, ach, er komt weer een nieuwe wet op ons af. En uit alle getuigenissen, hoe de wet gepresenteerd werd in de Kamer, konden we duidelijk merken, er is echt tijd voor genomen, er is gebed geweest. Er zijn ministers geweest en die hebben gezegd van... ja, de Heer heeft tot mijn hart gesproken, maar dat moet er wel uit, hoor, uit die wet. Dat gaan we niet doen zo. Als dat zo functioneert, dan is zij de overheid, godsdienares, u, jou, mij ten goede. Nou, gaat nou eens, lieve mensen, ik ga het niet invullen, maar ga nou eens naar nu, en blijf nou maar bij de laatste 2 weken. Hoe het functioneert, nu. Hoe dat goddelijk gezag echt zegt van, het wordt ons duidelijk dat. Nou, voorlopig blijven we zitten. En daarmee creëren we een nieuwe crisis. Want er kunnen er nog wel een paar bij. Oké. Nou, ik denk dat we aan alles zien dat dat menselijk gezag is, heeft zijn beperkingen. Maar we zullen goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb geprobeerd het voor jullie een beetje klein te maken. Ik heb al een zeef toegepast bij al die dingen die de Heer Jezus tegen zijn discipelen vertelde. Ik heb er maar een paar uitgehaald, klein gemaakt. Echt geprobeerd het naar nu te brengen. We hebben gezien dat we te maken hebben met een geweldige gezagscrisis. Dat eigenlijk de wortel is. We zijn los van God gekomen. En we leven nu in een tijd waarin we... Denk daar nog eens goed over na, waarin we terechtgekomen zijn in een massa-hypnose, hysterische tijd. Los van God. Een tijd die ons misleidt en zegt, het moet allemaal anders. Maar dat anders, ik ben helemaal niet tegen bepaalde veranderingen hoor, echt niet hoor. Nee, ik vind het allemaal prima. Maar dat anders heeft zijn wortels in. We moeten helemaal loskomen van de Allerhoogste. Van de Schepper van hemel en aarde. We hebben niets meer met hem te maken. Ondertussen is de angst dat deze planeet vergaat. Dat is de angst. En dat prenten we jullie wel in. Dus daarom moeten we wat gaan doen. Duidelijk. Ik ga eindigen. 2 vragen. Ik ga eindigen met de nutijd. Nutijd sluiten we af. Denk er maar over na. 2 vragen. Vraagt u zich vanaf nu is af, ga daar de komende tijd ook eens mee bezig. Waar zien we eigenlijk nog goddelijk gezag? Waar? Waar? Waar functioneert het goddelijk gezag nog? En dan gaan we nog een beetje dichterbij komen. Vraagt u zich ook eens af, waar is dat goddelijk gezag nog zichtbaar in mijn leven? In mijn positie? Functioneert dat nog? Zullen we stil worden? Hemelse Vader, we zijn vanmorgen hier naar deze samenkomst gekomen. Misschien wel niet om deze boodschap te horen. We hadden iets heel anders verwacht. Of we hadden misschien ook niet verwacht dat het zo kritisch zou zijn. En nu komt het ook nog heel dichtbij. Ben ik drager van het goddelijk gezag. Heer, dan worden we stil. Dan kunnen we niets anders doen dan ons buigen. En ons verootmoedigen. En zeggen, Heere, wat worden we en wat laten we ons misleiden? Wat kijken we naar Matteüs 24 en wat lezen we? En dan zijn we bezig met onze eigen visie daarover. Zonder naar de nu-tijd te kijken, naar de ik-tijd. Heren, en wij bidden dat u door uw geest dit gaat uitwerken in ons heel, in ons persoonlijk hart. Daar moet het beginnen. Ik. Tegenover wie u bent. De Allerhoogste. De Heilige. De Almachtige. De Schepper van hemel en aarde. En niet alleen de Schepper, maar ook de Onderhouder van deze schepping. Als u uw hand terugtrekt, bestaat deze hemel en deze aarde niet meer. U bent het die deze wereld, die deze schepping, ondanks ons gepruts, want dat doen we heus wel, ondanks ons gepruts vasthoudt. U bent het. Heer, help ons om het te erkennen. Leer ons vanuit uw woord, heel eenvoudig, om te zien dat de nu-tijd door u werd verkondigd aan uw discipelen op de Olijfberg. En dat we dat kunnen teruglezen, onder andere in Matteüs 24. Werk door uw geest dit woord uit in ons aller hart. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen.